Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Allereerst een huishoudelijke mededeling. Wie wil reageren op mijn podcast, kan dat doen op mijn e-mailadres. Harry Hofkamp en Harry met een Y @live.nl. En live is met een V en niet met een F. Van harte welkom. Welkom. De slag bij Thermopylae is een van de beroemdste veldslagen uit de geschiedenis. Een moedige minderheid neemt het op tegen een overweldigende meerderheid. Het werd lang neergezet als de strijd tussen de Europese vrijheid en het Oosterse despotisme. Hoe het ook zij, het is een verhaal dat tot de verbeelding spreekt. In deze aflevering ga ik de achtergronden van de Grieks-Persische oorlogen nog even opfrissen. Vervolgens bespreek ik de organisatie van de Persische invasiemacht, dan de strategie van de Grieken en tenslotte de 3 dagen die de slag geduurd heeft. Ter opfrissing van het geheugen nog even terug naar de achtergronden van de Grieks-Persische oorlogen. De Griekse steden, aan wat nu de westkust van Turkije is, hadden na eeuwen van politieke zelfstandigheid te maken gekregen met een plaatselijke heerser, genaamd Croesus. Deze was de Grieken gunstig gezind. Toen Croesus zo onverstandig was om de Perzen aan te vallen, werd hij verslagen. Daardoor verschoven de grenzen van het enorme Persische Rijk westwaarts, tot aan de kusten van de Egeïsche Zee. Dat betekende dat de Griekse steden in Klein-Azië nieuwe heersers hadden gekregen. Deze Griekse steden, ook wel de Ionische steden genoemd, waren daar niet blij mee. Hun grieven gingen vooral over het gebrek aan vrijheid. Ze waren onvrij vanwege de vreemde overheersers, maar ook onvrij om hun eigen zaken in de polis te regelen. Dat gebrek aan vrijheid werd des te intenser gevoeld door het schrijnende contrast met hun stamgenoten aan de overzijde van de Egeïsche Zee. Ik doel natuurlijk op het ontstaan van een democratische rechtsstaat in Athene. De Ionische steden komen in opstand tegen de Perzen in het jaar 499 voor Christus. Deze Ionische opstand duurde 6 jaar, dus tot 493. Nog even, ter verheldering, omdat we voor het begin van onze jaartelling zitten, lopen de jaartallen af in plaats van op. Goed. Aanvankelijk was de opstand een groot succes, omdat steeds meer steden en gebieden zich bij de opstand aansloten. En omdat de Ioniërs er met behulp van de Atheners in geslaagd waren de plaatselijke Persische hoofdstad Sardis in de as te leggen. Het heeft de Perzen, zoals al gezegd, 6 jaar gekost om de opstand de kop in te drukken. De bestuurders aan het Persische hof waren, laten we het zo zeggen, not amused. De westgrens van hun rijk was onrustig, met irritante bemoeienis van de Grieken aan de overzijde van de Egeïsche Zee, met name van de Atheners. Hun oplossing was het voornemen om dan maar het gehele Griekse vasteland onder controle te brengen met een speciale militaire operatie. Een belangrijke doelstelling was daarbij om met die vermetele Atheners af te rekenen. In 490 zette de Persische vloot een grote invasiemacht op de stranden van de baai van Marathon. De Atheners trokken op naar Marathon en opmerkelijk genoeg werden de Perzen in de pan gehakt. Einde Persische invasie. Deze tegenslag was voor de Perzen behoorlijk frustrerend. De nieuwe Shah, Xerxes, wilde deze smet op het blazoen van zijn inmiddels overleden vader goedmaken. Hij besloot om voor eens en altijd korte metten met de Grieken te maken. Xerxes gooide het volle gewicht van de Persische macht in de strijd. En Als de persen hun volle gewicht in de strijd gooien, dan heb je ook wat. Uit alle windstreken van het enorme rijk, van de Nijldelta tot Pakistan, van de Indusvallei tot aan Macedonië, werden militaire eenheden opgeroepen voor de strijd. Hoe groot het leger was? Herodotus, notoire onbetrouwbaar over cijfers, spreekt over miljoenen. Moderne historici denken dat Xerxes een leger van tegen de 200.000 man op de been heeft gebracht. Bovendien werd er een vloot gebouwd en bemand door Egyptenaren, Feniciërs en de Ionische Grieken. Een vloot van grofweg 1200 schepen koerste richting Griekenland. Het zou tot die day in 1944 duren voordat Europa weer een invasiemacht van dergelijke omvang zou aanschouwen. Het was een enorme operatie waaraan de bureaucraten van de goed geoliede Perzische bestuursmachine hun handen vol aan hadden. Ze moesten dit enorme leger de Hellespont, de huidige Dardanellen, de zeestraat van 2 tot 6 kilometer breed over laten steken om in Europa te komen. Hiertoe werd een pontonbrug aangelegd. Schepen die zij aan zij lagen met daarover een wegdek waarover het leger kon marcheren. 3 dagen duurde het voordat het gehele leger aan de overkant was. De eerste brug raakte door de wind en de stroming beschadigd en een nieuwe moest worden aangelegd. Het Griekse verhaal gaat dat Xerxes de Hellespont liet geeselen met een zweep. Waarschijnlijk een Grieks propagandaverhaal om Xerxes als een soort gekke henkie neer te zetten. Terwijl het leger over de Hellespont trekt, vaart de enorme vloot weg uit hun thuishavens, uit Egypte, Fenicië en de havens aan de kust van Klein-Azië. De Feniciërs stonden bekend als de meest bekwame zeelui. In het noorden van de Egeïsche Zee ontmoeten leger en vloot elkaar. De vloot was natuurlijk bedoeld om te vechten op zee. Daarvoor waren de triremen. Een trireem werd door 3 rijen op verschillende niveaus roeiers geroeid. Het was zo'n 37 meter lang, 5 meter breed. Het werd geroeid door 170 roeiers beneden deks en het bereikte een snelheid van wel 15 kilometer per uur. Aan de voorkant was een ram bevestigd, die in de romp van een vijandelijk schip werd gedreven. Aan dek stonden boogschutters en de zeelui om het schip te besturen. Naast de triremen waren er veel schepen met een logistieke functie. Gedurende de gehele invasie moesten de bijna 200.000 monden gevoed worden, plus de duizenden rijdieren, paarden, muildieren en kamelen. De vloot moest om bij Griekenland te komen de beruchte Kaap Athos ronden, berucht vanwege de stromingen en de onberekenbare winden. Jaren daarvoor was er al eens een Perzische vloot vergaan. Om dit te voorkomen had Xerxes een kanaal door het schiereiland Athos laten graven, 2 kilometer lang, 30 meter breed, 3 meter diep. Wat ik verteld heb laat zien dat de Perzen niet over 1 nacht ijs zijn gegaan. Een groots aangepakte invasie die goed voorbereid was en tot in de puntjes georganiseerd. Als je een Athene was, zou je de schrik om het hart slaan. En dat deed het dan ook bij de meeste Atheners, want waren zij goed voorbereid? De Grieken waren, zoals altijd, verdeeld. En ook in Athene werd er veel gesproken, maar niet zo verschrikkelijk veel gedaan. Er was 1 visionaire politicus die inzag dat maritieme weerbaarheid voor Athene essentieel was om een Perzische aanval het hoofd te bieden. Themistocles. Themistocles heeft zijn gehele politieke loopbaan gehamerd op het belang van een sterke Atheense vloot. Toen in 483 er een rijke zilverader in de Atheense zilvermijnen van Laurium was ontdekt, wist hij de Atheense volksvergadering te overtuigen om het zilver te gebruiken voor de bouw van 200 extra triremen. En Sparta dan? Zoals ik in vorige afleveringen van mijn podcast heb verteld, was Sparta eigenlijk altijd voorbereid op oorlog. De opvoeding, training en levenswijze van de Spartanen was 1 grote voorbereiding op oorlog. Hier moet bij wel worden aangetekend dat een deel van hun gevechtskracht altijd gereserveerd moest worden om een eventuele opstand van de door hun onderdrukte lijfeigenen, de Heloten, te kunnen onderdrukken. Wat de Spartaanse positie ook sterk maakte, was een bondgenootschap. Een bondgenootschap genaamd de Peloponnesische Bond. Ongeveer 15 polis op de Peloponnesos waren verenigd in deze bond. Sparta had het voor het zeggen in dit bondgenootschap. De Spartanen stonden dus eigenlijk nooit alleen. Op zich is het opmerkelijk dat de Spartanen besloten om Athene te helpen om zich te weer te stellen tegen de Perzische invasie. De Spartanen hadden bepaald geen warme gevoelens voor Athene. Een aantal dingen zullen tot het besluit hebben bijgedragen. In de eerste plaats gaf de opmars van de Perzen voeding aan opstandige gedachten op de Peloponnesos. Onder de Heloten en in sommige polis vonden sommigen misschien wel een goed plan om de Spartaanse overheersing in te ruilen voor een Perzische. De Perzen waren doorgaans de beroerdste niet en de Spartanen in veel gevallen wel. De beste manier om dergelijke gedachten in de kiem te smoren was de Perzen op een zo groot mogelijke afstand te houden. Dus strijd. De Spartanen stelden zich dan ook op als kampioenen, als leiders van de Griekse wereld. In de tweede plaats had het orakel van Delphi een heel bijzondere boodschap gegeven, namelijk dat Sparta verwoest zou worden tenzij een van hun koningen zou sneuvelen. Hoe dan ook, Sparta en zijn bondgenoten gingen zich verzetten tegen de Perzische invasie. In het totaal ontstond er een alliantie van 32 polis die de strijd met de Perzen wilden aangaan. Dat is een getal om even op je in te laten werken. Waarom? In het totaal waren er ongeveer 1000 Griekse polis in het Mediterrane gebied. En in de buurt van het Griekse vasteland en op het Griekse vasteland ongeveer 700. Het ging dus om een heel kleine minderheid van de Grieken die de strijd met de Perzen durfde aan te gaan. De rest had zich onderworpen of was neutraal. Het woord Grieks-Perzische oorlogen roept het beeld op van de verenigde Grieken tegen de Perzen. Dat was dus helemaal niet zo. Pas toen de Perzen verdreven waren, riepen vele Grieken dat ze eigenlijk altijd anti-Persisch waren geweest. Net als na 1945, toen heel veel Nederlanders eigenlijk altijd in het verzet hadden gezeten. De bondgenoten begonnen samen plannen ter verdediging te maken. Bij die bijeenkomsten eisen de Spartanen het opperbevel over zowel het leger als de vloot. Schoorvoetend ging Themistocles met zelfs het Spartaanse opperbevel over de vloot akkoord. Want de Spartanen hadden een heel klein vlootje en het waren echte landrotten. Maar goed, ze waren de grootste. Het eerste plan was om de Perzen in de bergpassen van Noord-Griekenland tegemoet te treden. Pas daar aangekomen realiseerden ze zich met z'n allen dat er te veel bergpassen waren waaruit de Perzen konden kiezen. Ze marcheerden terug. Omdat de Perzen een amfibische strijdmacht hadden, een combinatie van leger en vloot, besloten de geallieerden om de Perzen tegemoet te treden op het land in de pas van Thermopylae en op zee in de aangrenzende zeestraat van Thermopylae tussen het grote eiland Euboea en het vasteland. Het uiterste noordelijke puntje van Euboea, genaamd Artemisium, diende als vlootbasis. Over de lotgevallen van de Griekse vloot ga ik de volgende aflevering het nodige vertellen. Nu terug naar de Spartanen. De Spartanen zaten weer eens met een religieus dilemma. In augustus 480 was het de maand van de Olympische Spelen en de maand van de Spartaanse heilige Carneia-festiviteiten. Beide gingen gepaard met een sacrale wapenstilstand en mocht niet gevochten worden. Het Carneia-festival was 10 jaar daarvoor ook al de reden dat de Spartanen te laat kwamen bij Marathon om de Atheners te helpen. Toen hadden de Atheners zelf de klus kunnen klaren. De volledige Spartaanse strijdmacht van 7.000 tot 8.000 man in het veld brengen was dus niet aan de orde. Daarom werd alleen een koning gestuurd met zijn lijfwacht van 300 man. 300 man, dat is precies de omvang van een lijfwacht waar een Spartaanse koning recht op had gedurende een veldslag. Koning Leonidas zou de taak op zich nemen. Leonidas moet op dat moment een ervaren vijftiger geweest zijn. Dit was dus het uitgedachte religieuze compromis. Leonidas met zijn lijfwacht. Verder niks. Alleen nam Leonidas niet de gebruikelijke lijfwacht van jonge mannen mee, maar hij koos 300 ervaren mannen die allen één of meer zonen hadden. Dit wijst erop dat Spartanen voor hun vertrek al vermoeden dat ze het waarschijnlijk niet zouden overleven. Ze trokken op naar Thermopylae. Onderweg voegden zich anderen bij de Spartanen. 400 Thebanen die het niet eens waren met het pro-Persische bestuur van hun eigen stad. En 700 man uit Thespiae. Dat was de gehele gewapende strijdmacht die het stadje Thespiae kon opbrengen. Ze zouden ook tot de laatste man strijden. De bewoners van Thespiae stonden bekend om hun eigen wijsheid en in de militaire geschiedenis van Griekenland zullen ze vaker tot het bittere eind vechten. In mijn visie zijn het de vergeten helden. Pas in 1997 werd er naast het monument voor de Spartanen een monument voor de 700 Thespiërs gebouwd. In mijn ogen een goede actie van de Griekse regering. Maar ik dwaal weer eens af. Thermopylae betekent warme poorten. Warm vanwege de heetwaterbronnen die bij Thermopylae opwellen. De pas van Thermopylae is een pad dat van west naar oost loopt. Enerzijds begrensd door een steile berghelling en anderzijds door de zee. De pas kent een paar vernauwingen. Zo nauw is de pas dat twee karren elkaar nauwelijks kunnen passeren. De Grieken versterken de pas door in het smalle gedeelte een muur te bouwen. Toen niet klaar was, kreeg Leonidas bezoek van een delegatie uit Tragis. Deze vertelde dat over het pad dat liep om de bergtoppen heen van Thermopylae mensen toch aan de andere zijde van de pas konden komen. Het pad was niet zo goed begaanbaar, maar toch, er was een weggetje om de pas van Thermopylae. Er werd besloten dat 1000 man uit het stadje Phocis het pad zouden bewaken en eventuele persen die over het pad zouden komen daar tegenhouden. Toen was alles in gereedheid gebracht. Het was nu wachten op de persen. Leonidas had geen uitkijkposten nodig om de persen te zien aankomen. Aan de horizon zag hij de grote stofwolken die het enorme Persische leger opwierp. En even later voelde hij het dreunen van de aarde onder de honderdduizenden voetstappen van mensen en dieren. De horden van de grote koning waren gearriveerd. Al snel galoppeerde een Persische verkenner de pas binnen. Geen van de Spartanen keurde hem een blik waardig. Hij keek stom verbaasd toe hoe de Spartanen hun lange haren kamden en anderen bezig waren met geoliede naakte lichamen met oefeningen en worstelpartijen. Verbijsterd keerde hij terug. Later kwam een delegatie van Xerxes. Als de verdedigers hun wapens neerlegden, konden ze ongemoeid naar huis gaan en ze zouden betiteld worden als vrienden van het Persische volk. Leonidas weigerde uiteraard. Nog één keer kwam de delegatie terug om te eisen dat de Grieken hun wapens zouden overhandigen. Toen zou Leonidas de historische woorden hebben gesproken: Molon labé, kom ze maar halen. Xerxes wacht 4 dagen in de veronderstelling dat de Grieken door het aanschouwen van zijn geweldige overmacht tot inkeer zouden komen. Dan is zijn geduld op. In de ochtend van de 5e dag maken de Grieken zich gereed. Ze kamden hun haren, slepen de zwaarden en poetsten hun schilden. De Spartanen waren klaar voor datgene waar ze hun hele leven voor hadden geoefend: oorlog voeren. En daar kwamen de barbaren. De meden werden de pas ingestuurd, ervaren in de strijd, beschermd door Maliënkolders. Ze konden niet anders dan kiezen voor een frontale aanval op de phalanxformatie. Maar dat was nu juist datgene waar de Griekse hoplieten enorm bedreven in waren. De Griekse schilden van brons en de lange Griekse speren deden hun werk. Zelfs de Maliënkolders waren geen bescherming tegen deze gepantserde krijgers. Het werd een Persisch bloedbad. Nee, geen bloedbad, een slachthuis. Zij die vielen waren vreselijk verminkt. Zij die nog overeind stonden, glibberden over de ingewanden van hun kameraden. De frontlinie werd door Leonidas telkens gerouleerd, zodat de meden steeds te maken hadden met frisse Griekse strijders. De aanvallen werden afgeslagen. Xerxes, nu echt geïrriteerd, stuurde zijn elitetroepen, de zogenaamde onsterfelijken, de pas in. In de ondergaande zon glinsterden hun met juwelen bezette wapens. Leonidas haalde zijn gehele lijfwacht naar voren om deze geduchte strijders het hoofd te bieden. De Spartanen vochten met moed en vastberadenheid, maar ook met beleid. Soms deden ze alsof ze vluchtten. De Persische formatie verbrak dan om ze achterna te zitten, maar de Spartanen draaiden zich vliegensvlug om en onmiddellijk in formatie richtten ze een bloedbad aan. Xerxes riep zijn lievelingssoldaten terug. De nacht viel. Het begon te regenen. De wind stak op. Bij de flakkerende toortsen moet de aanblik van de pas verschrikkelijk zijn geweest. Modder, regen, bloed, ingewanden en kadavers. De hel. Bij de eerste zonnestralen kwamen de zwermen vliegen op de geweldige stank af. De tweede dag begon zoals de eerste. Weer een stormloop. Een stormloop die zich een weg moest banen door de duizenden lijken voordat ze bij de Grieken aankwamen. Na de ochtend liet Xerxes de stormloop stilleggen. Zo schoot het niet op. Later die dag meldde een zekere Ephialtes zich bij de Persen. De Griekse gewoonte om verraad te plegen schoot de sjaar ook nu te hulp. Hij wilde wel, tegen een passende beloning uiteraard, de Persen het bergpad wijzen dat om de berg heen leidde en waardoor de Persen ook aan de westpoort van de pas konden komen. Xerxes stuurde een eenheid van zijn onsterfelijken over het bergpad dat door Ephialtes gewezen werd. Urenlang liepen ze in het zilveren maanlicht de hellingen op, af en toe een bos met eiken en dennen passerend, dan weer over een veld met struikgewas. De mannen uit Phokis, die het pad zouden bewaken, werden totaal verrast door de Persen. Toen ze oog in oog met de Persen stonden, waren velen nog bezig hun wapenuitrusting in orde te brengen. De Persen schoten een salvo pijlen op de Phokiërs af. Die trokken zich terug op een helling en maakten zich gereed om slag te leveren. Ephialtes vertelde de Persische commandant dat dit geen Spartanen waren. De Persen besloten de Grieken links te laten liggen en marcheerden gewoon verder. Kennelijk werden ze niet aangevallen door de mannen uit Phokis. Al met al geen optreden een monument waardig. En dat staat er dan ook niet. De derde dag begon met slecht nieuws voor Leonidas. Een bode vertelde hem dat hij al snel ook door de Persen aan de oostpoort kon verwachten te worden ingesloten. Leonidas wist dat de pas niet meer te houden was. Het was hopeloos geworden. Hij gaf de bondgenoten het bevel te vertrekken, nu het nog kon. Alleen de zoals gezegd eigenwijze Thespiërs en een deel van de Thebanen bleven achter bij de Spartanen. Allen wisten dat hun lot was bezegeld. De Persen marcheerden de pas binnen. Meteen kwam de stank van rottende lichamen en het gezoem van wolken vliegen hen tegemoet. Duizenden ineengestrengelde verminkte lichamen, een afzichtelijk beeld. Dan de Griekse phalanx. De opmars haperde en de Persische commandanten gebruikten hun zwepen om de mannen voorwaarts te dwingen. Het waren de onervaren recruten die voorop werden gestuurd. Bij honderden werden ze gedood. Daarbij raakten steeds meer Griekse speren hun dodelijkste wapen in onbruik, gebroken of versplinterd. Dan komen de elitetroepen naar voren. De strijd ging verder met getrokken zwaarden. Twee broers van Xerxes sneuvelen en Leonidas wordt doorboord door vele pijlen. De Spartanen vochten om het lichaam van hun dode koning. Teruggetrokken op een heuvel in de pas streden ze tot de laatste Thespier en de laatste Spartaan. De pas was eindelijk in handen van de grote koning. Het lichaam van Leonidas wordt gevonden. De getergde Xerxes liet de gewone Persische eerbied voor heldhaftige tegenstanders varen. Hij liet het lichaam onthoofden, het hoofd op een staak zetten en het lichaam kruisigen. In feite waren er twee Spartaanse overlevenden. De eerste was een boodschapper die door Leonidas op pad was gestuurd en dus tijdens de slag afwezig was. Hij heeft een eind aan zijn eigen leven gemaakt. De tweede, een zekere Aristodemus, leed samen met de andere Spartaan aan een heftige ooginfectie en hij werd daarom naar huis gestuurd. De andere met dezelfde infectie, die weigerde en is zo goed als blind in de slag gesneuveld. In Sparta is een jaar lang niet tegen Aristodemus gesproken. Pas in 479, tijdens de slag bij Plataea, wist hij zich door moedig te strijden en te sneuvelen te rehabiliteren. De vraag rijst wat de betekenis was van de slag bij Thermopylae. De Persische opmars is met een week opgehouden, vertraagd dus. Ondanks Thermopylae zou Athene verwoest worden. Militair strategisch schijnt het dus niet zoveel betekenis te hebben gehad. De Persen hebben wel, naar schatting, 20.000 man verloren bij Thermopylae en ze hebben gemerkt dat ze te maken hadden met weliswaar een handjevol, maar toch zeer standvastige Grieken. Wat zeker zo is, is dat Thermopylae een enorme boost voor de reputatie van de Spartanen is geweest. De mythe is dat slechts 300 Spartanen onder leiding van koning Leonidas de enorme Persische overmacht de doorgang door de nauwe pas had weten te beletten. Door de verraderlijke Ephialtes worden de Persen gewezen op een bergpad, waardoor ze aan de achterzijde van de pas terechtkomen. De ingesloten Spartanen vechten tot de laatste man. In de geschiedschrijving van deze slag domineren de Spartanen. Dat de Thebanen, de Thespiërs, aan de slag meededen in grotere getalen dan de Spartanen en ook tot de laatste man vochten, wordt dikwijls vergeten. De anekdotevorming rond de Spartanen begon meteen op gang te komen. Plutarchus heeft een aantal uitspraken genoteerd die de legendarische proporties hebben opgeblazen. Voorbeelden zijn de dreiging van de Persen dat ze zoveel pijlen konden afschieten dat de zon verduisterd werd. Dat zou door de Spartanen zijn beantwoord met: fijn, dan vechten we in de schaduw. De uitspraak van de Spartaanse vrouwen: kom terug met je schild of erop. Dan nog het antwoord van Leonidas op de Persische eis de wapens neer te leggen: Molon labé, kom ze maar halen. Prachtig allemaal. Maar of het de historische werkelijkheid was, dat is heel erg de vraag. Hoe dan ook, vanaf 480 kreeg Sparta de reputatie als samenleving van geduchte militairen die zich nooit overgaven. Een reputatie die tegenstanders imponeerde en vrees aanjoeg. De Spartaanse reputatie beïnvloedde niet alleen de tegenstanders van Sparta, maar de Spartanen begonnen zelf ook overtuigd te raken van hun absolute militaire superioriteit. Wat ik beschreven heb is een onderdeel van het idealiseren van de Spartanen. Twee moderne historici hadden oog voor het proces van legende en mythevorming rond Sparta. Het was François Ollier die in 1933 het boek Le Mirage Spartiate, de Spartaanse luchtspiegeling, schreef. En vervolgens Tigerstedt met The Legend of Sparta in Antiquity. Zij waren de eerste die het onderscheid tussen feit en fictie in de geschiedschrijving over Sparta wilden aanbrengen. Maar goed, hoe je het ook went of keert, Thermopylae was een heroïsche veldslag die tot de verbeelding spreekt, omdat een kleine, moedige minderheid het durfde op te nemen tegen een overweldigende overmacht. Ik kom tot een afronding. Ik heb de achtergronden van de Grieks-Persische oorlog nog eens besproken. De Ionische opstand en de slag bij Marathon. Ik heb de samenstelling en de voorbereiding van de Perzische invasiemacht de revue laten passeren. Vervolgens de strategie van de kleine groep Grieken die zich zou gaan verzetten. De aanloop naar de slag bij Thermopylae en tenslotte de 3 dagen van heroïsche strijd van Leonidas en de zijnen. De volgende keer de strijd op zee. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp.